De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Eldewit het Putte. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 14 en 16. En daar zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst zondag 23 juni. 'S morgens om 9:30 dominee Baan uit Veenendaal en 's avonds om 9:30 dominee Avezette. In de avonddienst is er dan een voorbereiding voor het heilige avondmaal. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de voedselbank, de tweede collecte is voor de kerk. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. U wordt herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang is uit Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De kerkraad wenst iedereen, ook luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen de dienst voortzetten. We doen dat met het zingen van Psalm 33, daarvan het eerste en ook het derde vers. Psalm 33, vers 1 en vers 3. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en sinds Pinkster ook van alle plaatsen deze wereld, doen wij belijdenis van ons algemeen, ook met van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En ik wil dat met u doen deze avond met de geloofsbelijdenis van Nicea, waarin ook beleden wordt dat zijn rijk geen einde heeft. En dat zal ook in de prediking, zal dat terugkeren. Daarna zingen wij Psalm 48, het vierde vers. Maar vooraf spreekt in ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde. Alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. En ik geloof één Heer Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren. Niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is. Onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk, belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, wij zijn samengekomen in het huis van gebed. Laten we ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en een zegen vragen over deze dienst. Laten wij samen bidden. Heere God, wij worden stil voor uw aangezicht. Als u ons hier brengt op de stilte van deze avond. De stilte van uw huis, wat een voorrecht dat u ons dit geeft, dat we in alle rust deze dienst mogen ontvangen uit uw hand, wetend dat in deze wereld op zoveel plaatsen dat anders is, waar de onrust heerst vanwege oorlogsgeweld of vanwege natuurrampen die zich voordoen. Of als we denken, Heer, in het bijzonder aan u ook opdragen, uw kerk, die op vele plaatsen in deze wereld niet de rust ontvangt om samen te komen zoals wij dat doen, maar wordt vervolgd. En wij roepen u aan, Heer, als wij deze dienst dan in die rust ontvangen, deze rustdag, deze dag heeft u zo ook genoemd, opdat wij zouden rusten van ons werk, ja, dat ook. Wij zijn niet geschapen om alsmaar door te gaan. U heeft ons in uw goedheid ook een dag gegeven, opdat de mens op adem komen. Maar wij bidden om meer. Laat het ook een rustdag zijn in de diepe zin van het woord, waarin wij ook heel persoonlijk, maar ook als gemeente leren rusten in het volbrachte werk van u. Zoals het destijds was toen Adam en Maninne, die immers op de zesde dag werden geschapen, toen zij hun ogen mochten openen en de adem van uw geest ontvingen, toen bleek dat u alles al in gereedheid had gebracht en daarin mochten zij leven. En zoals u in de herschepping het zelf ter hand neemt, het niet aan ons overlaat, maar al het werk wat gedaan moest worden om een mens te verzoenen, volbracht heeft, opdat wij daarin zouden leven. En nu mogen wij zo een week na het herdenken van de uitstorting van uw geest stilstaan bij wat uw geest vermag, ook in, niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld. Ook in de wereld waarin wij leven. En wij bidden van u, Heer, in deze duisternis van dit bestaan. Nee, niet dat de zon niet schijnt, het is vandaag in die zin ook een zonovergoten dag. Maar wij spreken uw woord al biddend na, waar uw woord over de duisternis spreekt, over een wereld die u vergeten is en die u de rug heeft toegekeerd, die zich van u heeft afgewend. En het kan zijn, Heere God, dat wij dat zelf nog niet eens hebben ontdekt. Laat dan ook de bediening van het woord, laat het door uw geest ook ontdekkend zijn. Opdat we uit die duisternis worden getrokken tot het wonderbaar licht, het welk nooit vergaat en we in de duisternis niet zullen omkomen. U kent ons hart, u kent het van een kind, vanavond in de kerk, u kent het ook van een oudere. U weet, Heer, of ons hart al wederom geboren is, of het nieuwe leven ook al zichtbaar mag worden, niet alleen in het spreken over u, maar ook in het leven met u. Het leven in de gehoorzaamheid aan uw woord en aan uw geboden. Ik wil u bidden, Heer, of u dat rijkelijk wil schenken tot verheerlijking van uw naam. Opdat het mag zijn zoals het was op die eerste Pinkstergemeente, waar het ook duidelijk zichtbaar werd dat zij bij u hoorden, van de weg waren, van Christus waren. Laat ons werkelijk christen zijn. Wil je nu ook bidden, Heere, voor degenen die u mogen kennen en die u hebben mogen ontmoeten in de bediening van het woord en u mogen leren zien zoals Mozes de slang verhoogd heeft als de verhoogde Christus en in hem hun heil, hun zaligheid hebben gevonden. O Heere, laat ze meer en meer uit u mogen leven. Wij bidden na wat we bij de doop al gebeden hebben, opdat zij mogen groeien in de kennis van Christus. In de kennis van zijn offer. In de kennis niet alleen van zijn naam, maar ook van zijn werk. Heere, dat bidden wij u tot verheerlijking van uw naam. O Heilige Geest, u die dus samen met de Vader aangebeden en verheerlijkt wordt, wij bidden u ook in deze dienst, zet zelf uw Zoon zo in het middelpunt, opdat deze dienst ook mag zijn tot verheerlijking van hem die u gegeven hebt tot redder van zondaren. Maar wij bidden vanavond in het bijzonder, bidden wij ook voor degenen die buiten zijn. Als u nog niet terugkomt op de wolken, en wij nadat we de nachtrust hebben ontvangen, morgen weer naar school gaan of naar ons werk, Of waar u ons ook maar tussen de mensen plaatst die vandaag niet in uw huis waren, waar wij geroepen worden om uw naam bekend te maken. En waar er ook hier zullen zijn die dat wellicht ook al beleden hebben toen ze belijdenis deden. Om uw naam ook te verkondigen onder de mensen. O Heere, wij komen hier ook om toegerust te worden. Want dat doen wij niet meer zo vanuit onszelf. Zoals de discipelen eerst achter gesloten deuren zaten uit vrees voor de Joden. Die vrees kennen wij wel, Heere God. En het spreken over het allermooiste wat er is en over dat heerlijk evangelie. Dat doen wij niet altijd vanzelf. Wij zingen soms in de kerk binnen de muren, terwijl de deur gesloten is. Ik zal uw lof onder de heidenen verkondigen. Maar als het erop aankomt, buiten de kerk, o Heere God, wij bidden u. Laat dan ook deze dienst ertoe mogen bijdragen, dat we mogen zien en horen vanuit uw woord, wat uw geest wel niet vermag. Werp ons niet terug op onszelf, dan komt het er ook niet van. Dan gebeurt het ook niet. Maar daarom willen wij hier samen zijn, zoals uw discipelen destijds samen waren, biddend, uitziend naar de komst van de geest. Wij hoeven niet meer om de komst van de geest te bidden, maar wij bidden vandaag wel om de krachtige doorwerking van uw geest. Wij bidden dat in de naam van uw Zoon, de Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, ik lees u enkele versen uit het evangelie van Johannes. Allereerst van Johannes 14, de versen 15 tot 18 en ook vers 26. En vervolgens nog enkele versen uit hoofdstuk 16. Maar wij beginnen bij hoofdstuk 14 vanaf het 15e vers. Daar spreekt de Heere God tot ons als volgt: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En ook vers 26 van dit hoofdstuk, waar staat: maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. En dan vervolgen wij in hoofdstuk 16, waar nog iets specifieker gezegd wordt door de Jezus over de Heilige Geest en zijn werk. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Wij mogen onze gaven gaan geven voor de dienst van de Heere God, de voortgang van het evangelie en voor de dienst van barmhartigheid. En wij gaan daarna zingen uit Psalm 143. Deze teksten staan ook iets in het teken van de vijandschap van de wereld. En dat komt ook in Psalm 143 aan de orde. Wij zingen daarom het 9e en ook het 10e vers. 9-10 van 143. Gemeente, ik lees de tekst die deze avond centraal staat. En dan in het bijzonder ten diepste eigenlijk één woord daarin. En dat is het woordje trooster. Ik kom het tegen in hoofdstuk 14 en daarvan het 16e vers. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. En in hoofdstuk 16 opnieuw het 7e vers. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Gemeente Pinksteren, wat wij vorige week hebben herdacht, en dat zult u hier ongetwijfeld ook hebben gedaan. Pinksteren, dat is het feest waarin het woord van God uitgaat in deze wereld. Was het eerst in de beslotenheid van Israël, of moet je zelfs zeggen, eerst nog in de beslotenheid van de kamer waarin de discipelen uit vrees voor de Joden bijeen waren. Ze helemaal nog niet gericht waren om het evangelie door te geven. Op de dag van Pinksteren veranderde dat echt. Petrus die is de zaal, buiten de zaal getreden, heeft daar gestaan, te midden van al die mensen om hem heen, en heeft daar het evangelie verkondigd. En ik wil u eigenlijk vragen aan het begin van deze dienst: hoe is dat u vergaan afgelopen week? En jou? Is het wat gelukt om dat evangelie van onze Heer Jezus Christus, om dat wat door te geven aan de mensen om u heen? Ik ken Kerkwijk niet genoeg, maar ik weet wel dat wij in Nederland op dit moment tot een minderheid behoren als het gaat om gelovigen. Dus wij hebben arbeidsterrein voldoende. En ik ben een beetje bang dat dat in Kerkwijk niet anders zal zijn. Is het gelukt gewoon op school om in jouw klas gewoon eens met een van de andere kinderen erover te hebben, gewoon over de Heer Jezus? Maar ik vraag het ook aan u. Weten ze het op uw werk eigenlijk wel dat u hier vandaag zit? En als we nu zo'n goede koning hebben, en dat hebben wij, is hij het dan ook niet waard dat wij van hem zouden spreken? Misschien moeten wij daarin, ik ga daar straks nog wat meer over zeggen, en ik weet niet hoe het u vergaan is, daar moet ik ook wat voorzichtig mee zijn, want misschien heeft u het wel geprobeerd en heb jij het geprobeerd en heb je ook voor vragen komen te staan. Die komen straks in de preek ook wel aan de orde, van als men nou niet luistert en als ik het wel heb geprobeerd om iets door te geven, maar men dat de rug weer heeft toegekeerd. Of misschien heeft u ook gezwegen uit angst. Dat kan ook. Wij kunnen wat dat betreft van de vervolgde kerk vandaag nog wel wat leren, dacht ik. Dat ondanks de vervolging die op dit moment ook plaatsvindt. Waarin op dit moment vandaag, 16 juni, christenen worden vervolgd en gedood omwille van het evangelie. Omdat ze niet over kunnen zwijgen. Hoe zit dat bij ons vandaag? Ik heb dat in mijn gebed ook even aangehaald. Wij kunnen soms in de kerk kunnen wij zingen: ik zal uw lof onder de heidenen verkondigen. Dat zingt hier wel makkelijk. Maar hoe is dat eigenlijk buiten? Denk niet dat ik daar geen last van heb. Ik merkte het zelf bij mezelf rondom de paasdagen. Wij kwamen in de consistorie en daar groeten de broeders elkaar met: de Heer is waarlijk opgestaan. En het was mooi om elkaar zo te begroeten, zeker de groet uit de oude kerk die opnieuw weer werd herhaald. Vervolgens reed ik na de dienst naar huis en daar reed ik iemand achterop die bepaald geen kerkganger was. En opeens ging het door mijn hoofd: zeg je het nou ook? Durf je het nou ook zo parmantig te zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan? En mijn eerste reactie was doorfietsen. Ik zeg hem maar even eerlijk wat door mij heen ging. En ik moest mij overwinnen. Wat is dat? Dat ik mij zo overwinnen moest. Voordat ik het toch deelde met hem. Terwijl hij er in eerste instantie niet op zat te wachten. Gemeente, wat heeft de Heilige Geest daarmee te maken? En daar wil ik u mee meenemen. Dus ik laat deze vraag nou maar even rusten. Daar kom ik zo halverwege de preek nog wel weer een keer op terug. Hoe gaat dat nou bij ons? Want ik wil niet bij mezelf beginnen. Alsjeblieft niet. Want ik ben bang dat als wij bij onszelf beginnen, als de kracht bij onszelf vandaan moet komen, als de Heere God daarop wachten moet, dan waren de discipelen daar bijeengebleven achter gesloten deuren. Maar voordat zij heen gaan, rust de Heer Jezus hen toe en hij doet dat bijzonder, in het bijzonder aan de avondmaalstafel. U weet dat wellicht, dat het Johannes-evangelie een enigszins bijzonder karakter heeft. Je bent nog maar net op de helft, hoofdstuk 12. We moeten nog heel wat hoofdstukken gaan in dat evangelie. Maar in hoofdstuk 12 komen wij al aan in Jeruzalem. En eer dat we één hoofdstuk verder zijn, hoofdstuk 13, zitten we al aan de laatste avondmaalstafel van de Heer Jezus. En al de gesprekken die dan plaatsvinden van hoofdstuk 13 tot met hoofdstuk 18, dus ook de gesprekken van vanavond over de Heilige Geest, vinden dan plaats. En dan spreekt de Heer Jezus opeens over dat woordje dat hij een trooster aan de kerk zal geven. Ik wil eerst met u eens kijken naar dat woordje trooster. Wat ontvangen wij eigenlijk dan uit de hand van Christus? Troosten, dat is iets dat kent u allemaal. Jij ook als kind, ik hoef dat eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Zelfs al zou je het woord niet kennen, dan weet je nog de inhoud wat er gebeurt. Ziet u het voor u, dat beeld van die moeder, van dat kleine kind wat gevallen is en wat huilt. En die moeder die het beetpakt en aan haar hart drukt en troost. Dat is troosten. Evengoed die vader, mag ik vandaag toch ook wel zeggen, vaders. U bent voluit betrokken bij de opvoeding van uw kinderen als de Heere God u die gegeven heeft. En dan zie ik dat toch ook voor me, hoe die vader weer op zijn manier betrokken is bij het kind wat hem nodig heeft. Troosten, dat woordje vanuit het Grieks wil ook iets zeggen van iemand die je nabij is. Die heel dichtbij is, die je beschermt als het nodig is. Gemeente, wat is dat uitermate pijnlijk als iemand geen trooster heeft. Als iemand niemand heeft die hem nabij is. Dat is vandaag, maar ook in de Bijbel, is dat iets intens verdrietigs. De wijze koning Salomo, die heeft daar al over nagedacht. En hij spreekt daarover in de Prediker in hoofdstuk 4. Dan ziet hij het zomaar in één keer voor zich. Dan zegt hij opnieuw, zag ik, te midden van al de onderdrukking die er geschiet en plaatsvindt onder de zon, daar zag ik de tranen van de onderdrukten en zij hadden geen trooster. Aan de kant van de onderdrukkers was macht. Maar zij die onderdrukt werden, hij zegt het nog een keer, zo erg is het blijkbaar dat hij het nog een keer herhalen wil. Zij hadden geen trooster. En kijk nou eens naar de discipelen. Het moment dat Jezus dit met hen deelt, dat is het moment dat ze op het punt staan om hun trooster kwijt te raken. Tot nu toe was de Heer Jezus voortdurend bij hen geweest, in hun nabijheid geweest en zij bij hem. En nu spreekt hij opeens over zijn heengaan en heeft de droefheid, staat er, hun hart vervuld. Je moet er niet zomaar overheen lezen in dit hoofdstuk dat Jezus juist op dit moment spreekt over zijn heengaan. Terwijl om hen heen de dreiging tastbaar, en ik hoop dat u het een beetje meevoelt onder de preek, dat de dreiging tastbaar aanwezig is. Ze hebben plaatsgenomen aan de paasmaaltijd. Over enkele uren wordt hij gevangen genomen. En dat voel je iets. Dat hebben ze met elkaar ook iets aangevoeld. Nog even. In deze nacht, zegt Jezus, nog even. En dan zal de zaligmaker worden overgeleverd in de handen van de wereld en in de handen van de kerk. Men zal met hem afrekenen. Men zal hem veroordelen. Deze Kyrios hoeft men niet. Nou, dat is de context waarin Jezus zegt, ik zal tot de Vader bidden En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Het is alleen het Johannesevangelie en ook de Johannesbrief die op deze wijze over de Heilige Geest spreekt. Op een andere plaats in de Bijbel kom je dat niet tegen. De Heilige Geest als trooster, een andere trooster. Dat betekent dat Johannes aan wil geven, als hij het heeft over een andere trooster, dat de Heer Jezus dus ook trooster is. De Heer Jezus is ook trooster, hij is ook nabij, hij is ook tot uw bescherming. Hij is dat en hij blijft dat ook. Alleen wonderlijk, op een andere plaats. De Heer Jezus is niet meer trooster hier op de aarde, maar de Heer Jezus is na zijn heengaan zal die trooster zijn in de hemel. Ik denk als jij als kind meeluistert, als er avondmaal gevierd wordt, dan weet je nou zo de tekst die ik ga noemen. Bij iedere avondmaalsviering hebben wij het over de Heer Jezus als trooster. Al gebruiken we dan dat woordje niet. In het Grieks staat dat woordje er namelijk wel. Want dan halen wij de tekst aan uit de Johannesbrief, uit 1 Johannes 2. Waar staat, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, trooster, parakleet, staat er dan, bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Oftewel, zowel in Johannes 14 en 16, als in 1 Johannes 2, wordt datzelfde woord gebruikt. En dat helpt ons vanavond iets om nog meer zicht te krijgen, want ik ben er nog niet. Ik wil met u nog iets meer zicht krijgen op wat dat troosten voor ons dan inhoudt. Want als we dat niet verder zien vanavond met elkaar, dan wordt dat troosten voor u een beetje als troosten in verdriet en een troosten in nabij zijn. De Heer Jezus is altijd bij, hoor ik dan mensen zeggen. Maar het is wel iets meer, dacht ik. Het is wel iets meer. Wij moeten niet tekort doen aan zijn werk. Wat houdt dat dan in, dat de Heer Jezus je trooster is? Wat is dan dat woordje parakleet nog meer? Allereerst dus iemand die erbij geroepen is tot hulp en bijstand. Maar nou neem ik nog een vertaling die nog meer zegt wat het is. Iemand die voor jou in de bres springt. Iemand die het voor u opneemt. Die in uw plaats gaat staan ten gunste van de ander. Kijkt u eens naar de Heer Jezus. Doet u dat wel eens aan de avondmaalstafel? Echt uw hart verheffen, opdat wij niet bij de tekenen, de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar ons hart opwaarts heffen tot in de hemel. Doet u dat wel eens? Gemeente, mag ik het u aanraden? Ik weet niet of u daar wel eens mee worstelt, met die vraag van dat zelfonderzoek, met jezelf onderzoeken en met wat u allemaal tegenkomt in je leven, maar wat je tegenkomt. Heb jij dat ook? Dat je zegt, als je werkelijk voor Gods aangezicht gaat staan, ook als jongere. Heere God, wie ben ik? Durf ik wel bij God te komen? Durf ik wel te naderen tot Hem? En dan je hart opheffen tot in de hemel, waar Jezus Christus het opneemt, juist voor zijn kinderen die gezondigd hebben. Daar springt Hij voor hen in de bres. Dat is het verrassende van dat woordje parakleet. Iemand die het zo voor je opneemt. En dat doet hij daar in de hemel voortdurend. Zijn werk op aarde is klaar. Het is volbracht. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus vanaf dat moment zonder werk verder gaat. Hij zet dat werk, zegt Johannes, in de hemel voortdurend voort. Dag en nacht. En ondertussen, dan wordt de Heilige Geest de parakleet op de aarde. En heel verrassend voor mijzelf tijdens het bestuderen van deze teksten is dat die Heilige Geest het dan op gaat nemen voor de gelovigen, dat is één. Maar vervolgens dat Hij het ook op gaat nemen voor Jezus Christus in deze wereld. Denkt u nog maar eens even terug aan de context van Johannes 13 tot en met 18. Deze nacht rekent de kerk en de wereld met Jezus af. Voor eens en voor altijd zijn wij verlost van Jezus. Dat is de context van dit gedeelte. Men wil één ding. Het Sanhedrin heeft samengespannen met Pilatus en Herodes. Jood en heiden hebben elkaar gevonden in het wegdoen, verwerpen van Christus. En wat moet dat een opluchting voor hen zijn, als deze man eindelijk aan het kruis hangt en sterft. En in die wereld, en dan niet maanden later, maar 50 dagen daarna, dat is nog niet vergeten in Jeruzalem, nog geen 50 dagen daarna moeten deze discipelen het woord gaan voeren over Jezus. Ik vroeg u net of het u gelukt was. Zouden die discipelen daar wel toe in staat zijn? En nu 2000 jaar later. Ik leef zelf in een nieuwbouwwijk waar ik predikant mag zijn en waar het grootste gedeelte niet kerkelijk is. Waar men niet zit te wachten op mijn komst. Waar men niet zit te wachten op het evangelie. Hoe breng ik dat te sprake? Vroeger dacht men, voor een dominee is dat wat makkelijker, maar in de huidige context is dat denk ik ook voorbij. Ik weet ook wat het is om uitgelachen te worden. Ik weet ook wat het is om daarin bespot te worden. En als u het ooit geprobeerd hebt, weet u het ook. Ja, geroepen om het licht van de wereld te zijn, dat wel. Om Jezus present te stellen in deze wereld, daar zijn ze toe geroepen. Maar hoe gaat dat gebeuren? En gemeente, dan dat wonderlijke en laat dat dan tot troost zijn. Werkelijk zoals het hier in het woordje troost bedoeld is. Dat hij die daarboven bij zijn vader zit, tot zijn vader heeft gebeden en aan de gemeente een andere trooster heeft gegeven. Het geweldige voorrecht van de kerk. En het bijzondere is, als de Heer Jezus dan daarover spreekt, over die trooster die komen zal, dat de Heer Jezus niet in de eerste plaats aan zichzelf denkt. Dat heeft mij ontroerd. Tijdens het bestuderen van dit gedeelte. Hoewel de hoofdtaak zal zijn, dat zullen we straks ook zien, dat de Heilige Geest het op gaat nemen voor de Heer Jezus in deze wereld, denkt hij allereerst aan zijn discipelen. Gemeente, wat draagt hij zijn kinderen op het hart? Ik weet niet of u wel eens wat aangedaan is, wij maken dat in het pastoraat soms mee. En als we dan langskomen en mensen beginnen te vertellen, echt als je onrecht aangedaan is, als u dat nog nooit mee hebt gemaakt, weet u niet wat het is. Als je echt onrechtvaardig behandeld werd, ten onrecht, het is niet waar wat er gezegd wordt, maar het wordt wel gezegd. Dan moet u maar eens voelen hoe de adrenaline door je heen gaat. En hoe je jezelf wilt rechtvaardigen. Dat zit ook iets in ons en dat mag tot op zekere hoogte ook, daar geeft de Bijbel ook ruimte voor. David bidt in Psalm 43 ook, Heere God, doe mij recht. Maar deze man, hij was de man van smarten. En heeft al dat onrecht heeft hij op zich aan laten lopen. En heeft als een lam dat stemloos was, heeft het nooit voor zichzelf opgenomen. Niet één keer, dat gaat de Geest straks wel doen. Maar dat heeft hij zelf nooit gedaan. Als een lam dat stemmeloos was, is hij naar de slachtbank gegaan. En juist nu zou je kunnen verwachten, nu die geest dan komt, dat hij het allereerst voor zichzelf op gaat nemen. Weet u wel wat mij is aangedaan? En weet u wel het onrecht wat heeft plaatsgevonden aangaande mij, Jezus Christus, de man vanuit Nazareth, geboren overigens in Bethlehem. Maar dat doet hij niet. Allereerst zijn jongeren. Droefheid heeft uw hart vervuld. Maar de geest zal bij u komen. Ik wil nog iets verder met u kijken naar de jongeren, die discipelen. Weet u, heeft u dat wel eens op uw netvlies gehad, wat er in 3 jaar tijd is gebeurd? In 3 jaar tijd, als ik het Johannes-evangelie in grote lijnen met u volg, dat hoeft niet zo lang te duren, want Johannes heeft er maar heel kort voor nodig. Het begint eerst zomaar met een bruiloft en dan met één man. Het begint zomaar heel in het klein, die Nicodemus, weet u wel, in hoofdstuk 3. En die ene vrouw daar bij Samaria, hoofdstuk 4. En dan gelijk al, overigens, in hoofdstuk 5 begint de twist al van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan komt de haat al iets openbaar. Maar dat neemt niet weg dat op dat moment velen hem nog volgen, Johannes 6. Ziet u het voor u, volle kerk? Stoelen moeten worden aangesleept. Plaatsen tekort. Ouderen weten dat wellicht hier nog. De discipelen hebben dat ook meegemaakt. Zoveel mensen, ja, als kind weet het wel. Weet je nog dat mama dat verteld heeft? Of misschien op school van die moment dat de heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, geef jullie nou al die mensen eens te eten. En hoeveel zijn dat er dan wel niet? Je kan ze bijna niet tellen. Het zijn alleen als ik alleen de mannen tel, dan zijn het er al 5000. Komen de vrouwen en de kinderen nog bij. Moet je even indenken. En hoeveel zijn het er met Pinksteren? Is de kerk leeg? Zijn het er nog maar 120? Zegt Handeling 1. En ze hebben dat meegemaakt. Hoe in Johannes 6 staat het al. Dat de een na de andere Jezus verliet. Deze reden is hard. Wie kan hem verstaan? En dat de Jezus eigenlijk aan zijn discipelen ook vraagt. Wilt gij die er dan ook niet weggaan? Mag ik dat jou ook vragen? En u? Zou u ook niet weg willen gaan? Maar dat kunnen ze uiteindelijk niet. De heer Jezus die zorgt voor een kring van discipelen om zich heen. Die, hoewel ze alle dingen nog niet verstaan, er nog heel veel onduidelijkheid is. Ze dingen nog niet hebben doorzien, toch zeggen. Maar u hebt de woorden van het eeuwige leven. En als dan in de hoofdstukken daarna, met name in hoofdstuk 8 tot met 11, de vijandschap alsmaar sterker wordt. En de heer Jezus in hoofdstuk 11 al zegt dat hij naar Betanië zal gaan als Lazarus gestorven is. Dan zeggen de discipelen, wat gaat u nou doen? Gaat u naar Jeruzalem? U weet toch wel dat ze daar zitten te wachten om u te doden? En als hij dan toch gaat, zegt Thomas, laten wij dan maar meegaan. En dan zullen wij wel met hem sterven. Nou ja, en als het er dan op aankomt, gemeente, ach, wat moet ik over ons zeggen? Ik heb voor u niet zo'n mooie boodschap, hoor, ook over mezelf niet. Moet ik het hebben over onze volharding? Moet ik het hebben over wat u beloofd hebt bij uw belijdenis, dat u ronduit uit zou komen voor zijn naam? En zich niet voor hem zou schamen in deze wereld, ach, in die nacht hebben zij hem alle verlaten. En hebben ze zich zelfs tegen hem gekeerd. Wat blijft er van over? Wat zal de duivel al genoten hebben, gemeente? Denk u ook niet? Ik dacht wel helemaal, dit gaat als een nachtkaarsje, gaat het uit. Dat zeiden ze toen. 2 jaar geleden zei D66 dat in de Tweede Kamer. Die zei, je hoeft je niet te druk te maken om die christenen, want dat gaat vanzelf voorbij. En zo'n opmerking denk je dan, het is aangrijpend, vind ik wel, maar het is niet nieuw, het is al heel oud. Maar zover komt het niet. Want voordat hij heen gaat, zegt hij, maar ik zal iemand sturen en dan staat het er zo vertroostend, die bij u blijft tot in eeuwigheid, niet bij iedereen, gemeente. Jezus maakt hier duidelijk onderscheid. Als u niet gelooft in Jezus vanavond, dan bent u nog degene die bij de wereld hoort, ook al zit u netjes in de kerk. En dan is de geest op die manier niet bij u. Dan begrijpt u ten diepste niet eens waar het over gaat. Je kan de wereld niet ontvangen, zegt Jezus. Niet bij de wereld, maar bij degene die mij lief hebben, En dan direct daarachteraan en mijn geboden in acht nemen. Dat hoort onlosmakelijk, hoort dat bij elkaar. Dat is als één geheel, zou ik willen zeggen. Dacht u dat? Dat u kon zeggen hier in de kerk, ik hou van de Heer Jezus, maar ik luister niet naar zijn stem? Dacht u dat u christen kon zijn en ondertussen de geboden van God een beetje aan je laars loopt? Hoeveel christenen zijn er vandaag die zich zondags christen noemen en door de week overal mee meedoen? Dat zijn niet de christenen waar Jezus het over heeft. Die mijn geboden in acht nemen. En juist dat, en dan moet u de Petrusbrief maar eens, dat is voor vanavond, voert dat te ver, maar lees op uw gemak in de vakantie de Petrusbrief eens door. Juist dat roept vijandschap op. Niet omdat wij ons apart gedragen als christenen, alstublieft niet. Petrus zegt, als u daardoor gehaat wordt, heeft u dat aan uzelf te wijten. Maar als u in gehoorzaamheid de weg gaat die de Heere ons voorhoudt. En jonge vrienden, dat is uitermate lastig vandaag in de dag. Want dan kunnen wij niet meer meezwemmen, zomaar met de massa mee. Maar dan keren wij ons daar bij tijden kardinaal tegen. Zonder soms dat je iets maar zegt. Zien ze het al aan je manier van leven, aan je manier van denken. Jezus maakt het niet mooier dan het is. Hij legt een direct verband tussen het volgen en het liefhebben van hem en het houden van zijn geboden en de haat van de wereld. Maar ik zou niet willen ruilen, gemeente, met de wereld. Want die staat er alleen voor. Als het erop aankomt, heeft hij niemand. Moederziel alleen. Maar die met Christus verbonden is, is nooit alleen. Zelfs niet als die gehaat en vervolgd wordt. Ik hoor nog die mevrouw zeggen, die jarenlang vervolgd was geweest in Rusland, toen ze aan haar vroegen, wat was nou uw beste tijd? En toen zei ze, ik gun het niemand. En het was niet de beste tijd naar mijn lichaam. Want ik ben afgekweld. Maar de beste tijd was toen ik juist in die vervolging zo mocht merken dat hij bij mij was. Het staat er letterlijk in de grondtekst zo mooi. Dan staat er in vers 16 op dat hij met u blijft. En hij blijft bij u. En hij zal in u zijn. Het heeft iets weg van de oud-testamentische teksten waar de Heer Jezus als hij een opdracht gaf door de geest, dat hij er gelijk bij zei, vrees niet, want ik ben met u. En wat zegt Jezus tot zijn discipelen Matthäus 28, als hij ze uitstuurt in deze wereld, dan zegt hij als het woord wordt verkondigd, maar ik zal bij u blijven. Vrees niet, want ik ben met u tot aan het einde van deze wereld. Gemeente, durft u het al? Als u in gehoorzaamheid de wereld intrekt deze week, in navolging van hem, dan gaat u niet alleen. Dan zal hij bij u zijn. Hij belooft zelfs in zijn woord dat als u bang bent dat u niet weet wat u zeggen moet, ik zal u de woorden in de mond geven. En dat zijn niet mijn woorden. Want met mijn woorden kan de wereld het niet doen. En dat is niet uw verhaal, want met uw verhaal kan de zondaar het ook niet doen. Maar dat is de waarheid, staat hier. Ik zal in al de waarheid leiden. Ik weet wel, ook vandaag in de kerk mag je niet meer zeggen dat wij de waarheid hier hebben. We hebben de waarheid niet in onszelf. Zelfs in de kerk zelf tussen mensen is allerlei onwaarheid en is allerlei meningsverschil wat niet deugt. Maar wij hebben hier in de kerk wel de waarheid. Namelijk het woord van onze God. En dat claimt de geest. En wat u daar ook van vindt vanavond, dat neemt u mij niet af. Want dat heeft de geest zelf geopenbaard, zegt Paulus. Bent u daar ook van overtuigd of niet? Dit is alleen het woord, een andere waarheid in de wereld is er niet. Ik kan niet ergens anders naartoe gaan om daar een woord van behoud te vinden. Dat vind ik niet in de islam, dat vind ik niet bij de boeddhisten, dat vind ik niet bij de hindoeïsten, dat vind ik ook niet bij de agnosten van vandaag, ook niet bij de hedonisten, dat vind ik alleen hier. Een andere waarheid, zegt de geest, is er niet. Wij claimen als kerk die waarheid, niet omdat het onze waarheid is, maar omdat wij als kerk geroepen zijn om die waarheid, dat pand aan ons toebetrouwd, te bewaren. En als die geest in die waarheid leidt, gemeente, dan spreekt die geest niet van zichzelf, staat er in hoofdstuk 16, vers 13. Maar dan zal die wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Er is heel veel geweest wat ze niet hebben verstaan. Er is heel veel geweest wat ze hebben horen zeggen, maar hebben verkeerd, hebben geïnterpreteerd. Mooi hè, ook hè. Dan zit je als puber in de kerk. Of misschien ook wel als zestiger. Dat kan ook nog. En dan kom je soms uit de kerk en zeg je, ik snap er eigenlijk nog zo weinig van. En ik begrijp, nou laat het u tot troost zijn. De discipelen begrepen heel veel dingen ook nog niet. Zelfs tussen hemelvaart en tussen moment van opstanding en hemelvaart blijkt dat er nog heel veel onkunde is. En weet u, dan komt die geest, die gaat aan het werk en dat doet hij op zijn tijd en dat doet hij op zijn wijze. Ik heb nu nog gedeelte waar ik niet over preek. Ik denk, daar heb ik nog niet voldoende zicht op, daar heb ik nog niet voldoende grip op. Daar ben ik in aan het studeren. En doet u dat dan ook maar thuis als u gedeeltes hebt die u niet begrijpen kan in de Bijbel. Dan heb je de neiging, dan sla ik maar over. Nee, lees het juist nog eens. En nog eens. En Luther zegt, blijf maar net zo lang lezen totdat Christus eruit tevoorschijn komt. En blijf maar bidden om die, vroeger noemde dat in de dogmatiek, om die illuminatie, om die verlichting. Wij bidden dat wel eens om verlichte ogen van het verstand, opdat ik het verstaan mag. Dat is het onderscheid, gemeente, met de wereld. Dat de geest voortdurend bezig is door de prediking, door het lezen thuis, om tijdens dat woord wat hij ons gegeven heeft, iedere keer weer opnieuw Christus in het middelpunt te stellen. Ze zeggen wel eens bij ons in de kerk gaat het niet zo over de geest. Zeggen ze misschien hier ook wel eens. Nou, als het alleen maar over de geest gaat en het kruis van Christus naar de achtergrond verdwijnt, dan durf ik met recht te zeggen dat je moet afvragen of het wel van de geest is. Als het steeds meer over de geest gaat en het kruis van de gekristigd naar de achtergrond verdwijnt, dan moet u zich met recht afvragen of het wel van de geest is. Mag ik het voor jou als kind eens een voorbeeld zeggen? Vorige gemeente hadden wij van die schijnwerpers op de kerk staan. En als het een avond geworden was, dan kwam je aanrijden en dan zag je het al helemaal prachtig, die toren verlicht. En waar zit die schijnwerper eigenlijk? Nee, daar ging het ook niet om. Die heb je echt naar moeten zoeken. Die zat ergens tussen de bosjes. Zomaar zat die opgesteld. Maar het ging natuurlijk om die toren. Dat is nou de Heilige Geest. Die voortdurend de schijnwerper richt op Christus. Waar die Heilige Geest is. Ach, die waait waarin die wil. Die hebben wij niet in de vingers. Ook tijdens de preek niet. Die hebben wij niet in onze macht. Dat heeft altijd iets van het ongrijpbare. Maar hij zat Christus in het middelpunt. Dat brengt mij ook bij de laatste gedachte, gemeente. Die geest die zou niet alleen tot troost komen voor zijn discipelen, als parakleet, om het op te nemen voor zijn jongeren. Maar gemeente, die geest komt ook in de wereld om het op te nemen voor Jezus Christus. Ik ga nog even terug naar die paasnacht. Ziet u het voor u? Die paar discipelen? Ik hoef Gods woord niet te bewijzen. Dat kan ik ook niet. Maar neem me niet kwalijk. Als je daar nou toch die paar discipelen ziet zitten. Je zegt, moet het daar nou mee gaan gebeuren? Dat dit woord van Christus de wereld ingaat. Zou dat ooit, zou het Kerkwijk ooit bereiken? Want wij zijn toch al een beetje het uiterste van de aarde, of niet? Jeruzalem, Judea, Samaria en dan komt pas Kerkwijk, einde van de wereld. En dan komt pas de Lika's bijvoorbeeld. Hè? Ik mocht van de week mocht ik de eerste Bijbel in mijn hand houden. Er zijn er op dit moment 3 van in heel de wereld. Voor het eerst de Bijbel in de taal van de Lika's. En toen ging het ook even door me heen. Wat een wonder van Pinksteren. God gaat blijkbaar door. Het gaat hier niet om wat in de wereldgeschiedenis ten diepste door de grootte van de aarde wordt bepaald. De Jezus heeft gezegd in Matthäus 24, vlak voordat hij sprak over die grote dag der dagen, dat hij terugkomt op de wolken. En we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en we horen het allemaal. Maar nog is het einde niet. Het einde zal dan zijn als dit evangelie gepredikt is tot aan het einde van de aarde. En de Heer Jezus maakt het dan niet mooier dan dat het is als ik u uit naam van hem. En ik dan met name degene die beleden hebben dat Jezus hun koning is. Als ik u deze wereld dan instuur deze komende week. Dan maak ik ook de wereld niet mooier als dat die is. Dat doet Jezus ook niet. Jezus zegt niet, ik had het aan het begin van de preek even, dat iemand in zijn gedachten zei van ja, maar ik heb het geprobeerd en dat liep niet zo best af. Ze zaten er helemaal niet op te wachten. Nee, zegt Jezus, u zult merken de haat van de wereld. Hoofdstuk 15, vers 18. En vers 20 nog sterker, de vervolging door die wereld. Ga er maar aan staan. Geen rustige loopbaan. Gemeente, durft u het daarom niet? Is het daarom misschien wat stil? Weet u, lees u de handelingen maar eens door. De komende weken heb ik al 2 dingen die u door mag lezen. Maar als God de tijd geeft en nog niet terugkomt, dan zou ik dat toch willen adviseren. Als u de handelingen doorleest, het boek van de werking van de geest, zou je kunnen zeggen, waar voortdurend Christus verkondigd wordt, daar zie je voortdurend die tweescheiding zie je zomaar voltrekken, overal waar dat woord gepredikt wordt, werkelijk overal. En sommigen geloofden en anderen geloofden niet. Dat hoort blijkbaar bij het evangelie. Dat is inherent aan het evangelie, dat het ook wordt verworpen. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Hoe lang heeft het bij u geduurd? Het kan zijn, dat is een enkel geval, het geval dat je van kind af aan, zelfs van de moederschoot af aan, zelfs die voorbeelden zijn er in de Bijbel, dat je mag opgroeien in die vrezen van de Heere. Maar bij de meesten is het zo dat ze gemerkt hebben hoe hun hart van nature in verzet stond. En ja, God heeft aan mij wel wat werk gehad, hoor, dat mag u gerust weten. Dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Helaas, daar bleek nogal wat verzet te zijn. Weet u, heeft het u wel eens geraakt, als u overdenkt, tot wie keert het woord op de Pinksterdag nou terug? Want natuurlijk had Jezus kunnen zeggen tegen zijn discipelen, ga heen en begin maar aan het einde van de wereld. En kom dan misschien nog een keer terug in Jeruzalem. Maar zo doet God het niet. Gemeente, laat God nou eerst terugkeren tot degene die hem verworpen hebben. Kent u ze die afgehaakt zijn? En wij soms als kerk op dat moment denken, nou ja, die doen er niet meer aan. Die hebben er niks meer mee. Maar zo deed God het niet. De geest keert terug tot degene, wat een genade gemeente, wat een geweldig goede God hebben wij. Die blijkbaar niet zegt, laat ze dan maar gaan. Maar die ze opzoekt. In alle eerlijkheid overigens, de woorden die hier gebruikt worden door de evangelist Johannes komen allemaal uit de rechtspraak vandaan. Als het woordje getuige hier klinkt, dan is dat een getuige zoals in de rechtspraak gebeurt en de geest zal dat zeker doen. En tegenover niet alleen de geest, maar het zal bestaan in twee getuigen in de rechtspraak. Dus hij zegt tot de discipelen, en u zult ook getuigen, niet alleen de geest, maar u dus ook. En wat is dat getuigenis van die geest geweest? Dat is voortdurend centraal stellen. U hebt Jezus Christus verworpen. U hebt deze Jezus, daar heb ik het over, die u gekruisigd hebt. U dacht van hem af te zijn. En u dacht er nooit meer mee te maken te hebben. U dacht vrij te zijn misschien toen u de kerk vliet. Maar deze Jezus verkondig u, die zit aan de rechterhand van zijn vader. En ze komen niet allemaal direct tot geloof. Als Stefanus het door de geest staat er opneemt voor deze Christus, dan barsten hun harten. Al is het wonderlijk genoeg te zeggen dat we later lezen dat nog vele fariseeën zich hebben toegevoegd, waaronder een zekere Paulus. Hij zal het opnemen voor deze Jezus. En hij zal het aan de kaak stellen als zonde. Wij hebben het vaak over zonde. En doet u dat alstublieft ook, wat allemaal niet mag. Dat is ook allemaal zonde. Zeker. Maar de geest gaat hier in één keer naar de kern van zonde. De grootste zonde. En dat is Christus verwerpen. Zoals hij in Johannes 3 al zei. Door de geest gedreven. Dat Jezus zelf zegt. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Gemeente, ik kom vanavond niet met een derde weg. Want die is er niet. Ik kan tegen een onkerkelijk ook wel eens heel eenvoudig zeggen. Ach, ik zeg, ik wil met u niet meer ruilen. Ik wil dat niet meer. Het lijkt mooi en u hebt een leven waarin u alles doet wat u zelf wil. Zeg maar, één ding heb u niet. Ik heb het eeuwige leven. Niet van mezelf, maar door mijn zaligmaker. Dat is hem ter sprake brengen. Dat is, u moet maar eens opletten, de heer Jezus doet dat met iemand die kerkelijk denkt op een heel andere manier dan iemand die totaal vervreemd is van het evangelie. Maar hoe de Heer Jezus het ook deed in zijn omwandeling op aarde, alsmaar heeft hij dat koninkrijk van God, wat niet van deze wereld was, ter sprake gebracht. En hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid, staat er. Dat is het heerlijke wat u doen mag, gemeente. Dan heb ik het niet over uw gerechtigheid, die heeft u helemaal niet. Ik ook niet. Dan ga ik me boven die wereld verheffen. Dan ga ik doen alsof ik beter ben dan die ander. Maar dat ben ik niet. Maar ik leef niet van mijn gerechtigheid. En dat zal de geest centraal stellen, zegt Johannes. Dat de Vader hem opgenomen heeft in heerlijkheid. En daarmee verklaard heeft dat de gerechtigheid van Christus voldoende is. Gemeente, ik hoef niks te doen om zalig te worden. Dat is nou het evangelie. U komt hier toch uitrusten, of niet? Dit is toch uw rustdag. Wat is nou het heerlijke van naar de kerk gaan? Dat is niet een harde bank. En dat is niet dat soms lang duurt. En dat is allemaal menselijk. Dat is allemaal ook erbij. Maar het heerlijke van de kerkdienst is dat ik hier mag rusten. In de diepste zin van het woord. Hier gaat het niet om wat ik allemaal moet werken. Maar hier mag ik rusten in zijn werk. Ze zitten hier aan de avondmaalstafel, weet u het nog? Het gaat niet om wat ik hier allemaal deed. Dit deed ik voor u. Dat is de gerechtigheid van Christus. En de geest stelt die aan de orde. En tenslotte, gemeente, en doet dat dan ook maar. De geest is ook de geest die het oordeel aan de orde stelt. En wat is dat voor een oordeel, staat er, dat de Satan gebonden is. Natuurlijk kan je de kerk verlaten. En natuurlijk kan je Christus de rug toekeren. En natuurlijk kan je bij de Satan horen. Maar hij is wel gebonden. En wat van de Satan geldt, geldt ook voor degenen die bij hem horen. Aangrijpend, vindt u niet, voor mezelf, voor deze wereld. De overwinning, die is niet meer bij hem. Dat zal de geest aan de orde stellen. De dwaasheid staat er. Als je blijft in het leger van de verliezers. Terwijl je weet van tevoren verloren te hebben. Dat is nou het machtige van de genade van God. Dat hij heeft dat aan de orde stelt. Paulus zegt het in de brief van de Korinthe op een hele aangrijpende manier. Wij weten de schrik des Heren. En juist vanuit die schrik van de Heer bewegen wij de mensen tot het geloof. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Zo is de geest bezig. Ja, dat kan hij ook zonder mij. Dat kan hij ook zonder u. Wonderlijk genoeg, dat is nou het wonder van de Heere God. Neemt hij daarvoor zondaren in zijn dienst. Wil hij uw mond gebruiken? Wil hij uw voeten gebruiken? Wil hij uw handen gebruiken om dit evangelie in deze wereld centraal te stellen? Dat u, zegt Paulus, een leesbare brief van Christus bent. Opdat wij mogen verheugen. Ik had het net over dat kleine groepje van 120 man, weet u wel. En toen op die eerste Pinksterdag, toen kwamen er een paar bij. Ik merk nog alles dat mensen zich verwonderen over die 3000... Maar dat waren er natuurlijk niet zoveel. Vindt u van wel? Moet u eens weten hoeveel mensen er rondliepen op die dag in Jeruzalem. De meesten hebben het niet geloofd. Het waren er maar 3000. Het was namelijk het feest van de eerstelingen. Het waren nog maar de eerste, weet u? En op het moment als hij terugkomt, dan kan ik niet meer tellen 10, 100, 2000, 3000. Hij zal ervoor zorgen, de geest. Jazeker. Dat het een schare zal zijn die niemand tellen kan. Bent u erbij? De geest die roept vandaag door de mond van een zomaar eenvoudige dienstknecht. Om te geloven in hem die u eerst verworpen hebt. Omdat hij uw enige weg tot behoud is, de weg, de waarheid en het leven. Amen. Gemeente, wij gaan daarvan zingen Psalm 96, waar de dichter notabene van het Oude Testament het al mocht zingen. Zingt om de heidenen te verlichten, de Heere regeert, die de aarde wou stichten, 7 en 9 van Psalm 96. Zullen wij samen eindigen met dankzegging. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat mogen wij ons hier in uw huis verwonderen over uw werk. Zoals u in de dag van de schepping in heilige drie eenheid besloten heeft om de mens te scheppen naar uw beeld. Door het woord voortgebracht. Door de geest, de adem ontvangen om u de lof toe te zingen. Zoals u ook in de herschepping daar volkomen in harmonie bij betrokken bent. Dat heeft u, o Vader, bewogen. Om van eeuwigheid vol liefde en ontferming bewogen te zijn over een wereld. Die zich tegen u heeft gekeerd. Wat zich voltrok. Het moment van de zondeval en bij herhaling zich heeft voltrokken alle eeuwen door. En nochtans, in de handen van zo'n wereld uw kind gelegd, gekruisigd, o Heilige Geest, wat bent u daar voluit bij betrokken geweest, al bij de ontvangenis bij Maria, bij het begin van het ambtswerk van de Zoon des Mensen. Maar ook als het gaat om het verder voortgaan in deze wereld. U heeft dat niet aan ons overgelaten. Gelukkig niet, heren. We zouden er ook niets van hebben afgebracht. Het zou als een nachtkaars inderdaad zijn uitgegaan. Dat was ook wat de duivel voor ogen stond. En ook vandaag nog steeds voor ogen staat. Maar u bent machtiger dan hem. U heeft hem overwonnen. En u gaat voort op het witte paard, overwinnende, en op dat u overwon. En wij danken u hartelijk, heren, dat dat evangelie zelfs deze plaats heeft mogen bereiken. Dat zondag aan zondag, tegen weerwil van de vorst der duisternis, de Christus der schriften centraal wordt gesteld. En hij verkondigd wordt als de enige weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wij bidden u hartelijk, heren, wilt u ons in uw dienst gebruiken? Nee, niet omdat wij zo heldhaftig zijn, niet omdat wij het zo durven, maar omdat het gaat om de eer en de heerlijkheid van uw naam. En dat het uw verlangen is geweest dat het zelfs door kindermonden wordt uitgezongen. Gedenk ons dan van kinds af aan. Wil de weerstand in ons eigen hart breken voor het eerst of opnieuw? Maar geef ons dan ook een mond om van u te spreken op de plaats waar u ons hebt gesteld. Om het te mogen opnemen voor u, o Heer Jezus Christus. En vertroost ons letterlijk met de trooster die het beloofd heeft juist dan bij ons te zijn. Met ons, ja, zelfs in ons. Dat dat belofte woord in vervulling gaat wat al bij de doop gebeden is. Heere, zo willen wij u aanroepen. In deze tijd waarin we staan, waarin wij leven met elkaar ook als christelijke gemeente. Waarin wij merken dat het leven met u steeds meer tot de rand gaat behoren. Geef ons moed en kracht, geef ons volharding. Heere, laat het uitlopen tot de verheerlijking van u en tegelijkertijd in het gebed wat we met de kerk van alle tijden en plaatsen ook meebidden. Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. Zo zien onze ogen op u. Gedenk de broeders van de kerkraad, gedenk uw dienaar ook aan deze plaats verbonden. Wilt u zegen geven, vervullen met uw geest om zo vanuit die kracht ook het werk te mogen verrichten. Neem al het zondig uit het midden van ons, neem dat genadig van ons weg. Met al het goede wat er van uw hand bij was, wil het rijkelijk zegenen. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit het gebed wat de Heer onszelf geleerd heeft. Het derde en ook het negende vers en de woorden spreken daar voor zich. 3 en 9 van het gebed des Heren. Thank you. Gemeente gaat heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.